Gemeente, we hebben zo even met elkaar gelezen die geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Ja, en ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je het zo leest en naar je toe laat komen, het kan je toch alleen maar met diepe eerbied vervullen. Het is zo heilig. En zo eerbiedig. Je hebt als het ware het gevoel daar op die berg Tabor, de berg der verheerlijking. Je hebt het gevoel als het ware of de hemel even op een kier open gaat. En er hemels licht naar beneden valt. De Heer Jezus, we zien hem daar met hemelse heerlijkheid overstraald. En Mozes en Elia. En een wolk die neerdaalt. En dan die stem die zegt, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Het is allemaal zo eerbiedig en zo heilig en zo hemels. Maar wat heeft die geschiedenis ons nou vanmiddag te zeggen? Nou, om dat een beetje op het spoor te komen, is het goed om even te kijken naar de eerste woorden van vers 28. Daar begint de geschiedenis, gelijk bij vers 28. Daar staat in het geschieden, omtrent ongeveer 8 dagen na deze woorden. Dus hier wordt terugverwezen naar iets wat 8 dagen eerder is gebeurd. Toen hebben er woorden geklonken. Welke woorden waren dat dan? 8 dagen nadat de Heer Jezus iets had gezegd. Welke woorden? Nou, dan gaan we naar vers 22 en dan ziet u, in vers 22, dan gaat het over de eerste aankondiging van het lijden. En nu vanmiddag, die verricht op de berg, 8 dagen later. 8 dagen nadat hij die woorden had gezegd. Dus dat is de eerste les. Er is dus een nauwe relatie tussen Christus lijden, want het gaat over die eerste aankondiging, een relatie tussen zijn lijden en de verheerlijking op de berg. Die worden hier aan elkaar verbonden. De Heer Jezus had gezegd in vers 22, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriester en de schriftgeleerden en gedood en, let op, ten derde dagen opgewekt worden. Dat is ook al paas, hè? Hier is Pasen ook over. Niet alleen zijn lijden en zijn sterven, maar ook ten derde dagen opgewekt worden. Dus de discipelen hadden dat al kunnen weten. Hij geeft hier ook al bericht van zijn opstanding. U ziet dus een nauwe verband tussen zijn lijden, dat hier aangekondigd wordt, en de verheerlijking op de berg. De verheerlijking op de berg staat in het teken van zijn lijden. Maar je mag het ook eromdraaien. Zijn lijden staat ook weer in het teken van zijn verheerlijking. Uiteindelijk dat nog meer. Zijn lijden staat in het teken van zijn verheerlijking. Daar is zijn lijden uiteindelijk op gericht. Zijn verheerlijking. En het gaat heen naar straks, die grote toekomst, naar zijn volmaakte verheerlijking. Daar loopt het op uit. Op de berg Tabor een voorspel van zijn verheerlijking. Straks lezen we het in de openbaringen van zijn grote eeuwige verheerlijking. Het lam dat geslacht is, zal straks klinken, is waard om te ontvangen de kracht en de rijkdom en de eer en de aanbidding en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Hier op die berg Tabor is voor de Heer Jezus een bijzondere vertroosting en versterking geweest. Dat de Vader nog eens opnieuw zijn liefde tot zijn Zoon uitsprak en bevestigde. Deze is mijn geliefde Zoon. Een geweldige bemoediging en versterking voor de Heer Jezus. Nu zijn lijdensweg gaat beginnen. Maar ook was het een bevestiging en een versterking voor de discipelen die erbij waren. Petrus, Jacobus en Johannes. Want straks gaat de Heer Jezus lijden en dan hangt hij daar als een vervloekte aan het kruis in de diepste vernedering. Is dat de Zoon van God? Die man van smarten zo deerlijk geschonden? Dat kan toch niet de Zoon van God zijn? Maar dan zullen ze terugdenken aan die verheerlijking op de berg. En ze hebben het gehoord. Deze is mijn geliefde zoon. Voor de discipel ook een bevestiging. We lezen verder. Hoe gaat het gebeuren? Vers 29. En als hij bad, lees ik daar. En als hij bad, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. Matteüs 17, daar staat dezelfde geschiedenis. Daar staat het een beetje anders. Daar staat in Matteüs 17, zijn aangezicht blonk als de zon. En zijn klederen waren wit, gelijk licht. Ja, dat moet iets ontzagwekkends zijn geweest. Zijn aangezicht blonk als de zon. Nou, hier zitten kinderen, we gaan naar de zomer toe, hè, straks als het juni, juli is. En de zon staat op zo'n zomerdag te stralen. Kun jij dan recht tegen de zon inkijken? Dat gaat niet, hè. De zon is zo verblindend, recht tegen de zon inkijken, doe je ogen dicht. Dat is te fel, of je zet een zonnebril op. De Heer Jezus, zijn aangezicht, blonk, zegt Matthäus, als de zon. Dus eigenlijk, ze kon het eens verdragen om dat aan te zien. Zo'n verblindend licht daar op de berg Tabor. En zijn klederen en zijn licht, het straalde van hemels licht. Het is eigenlijk niet te beschrijven, hè. Het is eigenlijk niet wat hier gebeurde. De Heer Jezus overstraalt met de hemelse heerlijkheid die hij ook had bij zijn vader voordat hij naar deze aarde kwam. En dan komt het waar ik vanmiddag vooral een beetje de aandacht op wil vestigen. Ik kan niet alles behandelen van deze geschiedenis, maar vanmiddag wil ik vooral aandacht vragen voor die twee figuren. Dat is ook weer zoiets mysterieus, hè. Er gebeuren van die wonderlijke dingen, een stem en een wolk. Maar ook lees ik vers 30 over twee figuren uit het Oude Testament. Vers 30, en ziet twee mannen spraken met hem. Welke waren? Mozes en Elia. Ook weer iets wonderlijks. Mozes die al duizenden jaren geleden overleden was. En Elia die ook al eeuwen geleden door de Heere levend naar de hemel was gegaan. En opeens, daar zijn ze hier. Levend en wel, want ze spreken met de Heer Jezus. Hoe kan dat nou? Mannen die eeuwenlang, duizend jaren geleden overleden zijn. En die zijn hier opeens levend en wel present op die berg. En ook een keer, waarom nou juist die twee? Mozes en Elia, waarom niet Abraham, Noach, David, hè? Je zou een heel rijtje kunnen noemen. Waarom nou uitgerekend Mozes en Elia? Nou, zonder de andere grote uit het Oude Testament tekort te doen, maar Mozes en Elia, dat waren toch wel de grote leidslieden van Israël in het Oude Testament. En dan zou je heel veel overeenkomsten, mooie bezigheid voor vanavond als je weer thuis bent. Je zou een heel rijtje overeenkomsten kunnen maken tussen Mozes en Elia. Als je er een beetje op gaat studeren, opvallend hoeveel overeenkomsten er zijn tussen die twee. Maar dit is misschien wel de meest opvallende overeenkomst tussen Mozes en Elia. Wel een beetje een vreemde overeenkomst, maar toch moet ik hem zo wel noemen. Een opvallende overeenkomst. En Mozes en Elia hebben allebei hun grote taak niet kunnen volbrengen. Een merkwaardige overeenkomst. Hun grote taak, hun grote opdracht om Israël terug te brengen bij God. Dat was de grote opdracht van Mozes. En dat was de grote opdracht van Elia. Om Israël terug te brengen bij God. En om ze geestelijk het beloofde land in te laten gaan. En Mozes en Elia hebben beide in een opdracht niet kunnen slagen. Ik ga er een beetje op inzoomen. Mozes als eerste. Mozes. Wat heeft Mozes er niet voor over gehad om het volk Israël in het beloofde land te brengen. Als je erover na gaat denken. Het begon er al mee dat hij tegenover Farao stond. Wat is dat geweest? Dat Farao hoefde maar te knippen en Mozes was vermoord in zijn paleis. We weten wie Farao was. Hij staat daar oog in oog met Farao. Waarom durft hij dat? Waarom riskeert hij dat? Uit liefde, want hij wil dat volk in het beloofde land brengen. Daarom durft hij Farao te weerstaan. Laat mijn volk trekken. En dan gaat Mozes uiteindelijk met het volk Israël op pad. Door de woestijn. Wat heeft hij met dat volk meegemaakt? Want de kinderen kunnen de verhalen, hè. Want het volk Israël in de woestijn, dat zijn meestal verhalen waar je niet zo blij van wordt. Iedere keer weer, toen murmureerden de kinderen Israëls, Ik ga het allemaal vanmiddag niet vertellen, maar wat heeft Mozes veel ellende en veel verdriet met dat volk meegemaakt? En wat een ontberingen heeft hij allemaal moeten doorstaan. Honger en dorst, hun opstandigheid, alles heeft Mozes moeten meemaken. En toen bij het gouden kalf, die grote zonde met het gouden kalf, toen er zelfs voor God de maat vol was, toen zei de Heer, en nu reken ik met ze af en ze zijn weg. Oh, zei Mozes, heren, doe het niet, spaar dit volk. Heren, wees dit volk genade, vergeef het hun. Mozes sprong voor hen in de bres. Wat heeft deze man, ik moet duidelijk maken, hartstochtelijk veel van dat volk gehouden. En wat heeft hij er alles voor over gehad om ze het beloofde land binnen te brengen. En daar zijn ze eindelijk bij de grens van het beloofde land. Maar ja, dan zijn de verspieders, kent de verhalen, en die komen terug en die zeggen, dit gaat ons nooit lukken. Want er wonen reuzen en sterke steden, we kunnen het wel vergeten. En heel het volk wordt opstandig tegen Mozes. Waarom heb jij ons uit Egypte uitgeleid? En ze verwensen God erbij. En dan is bij de Heer de maat opnieuw vol. En die wil de Heer ze weer weg. En is het weer opnieuw Mozes. Die het volk, menselijk gesproken, redt van het oordeel. En dan, de grote sprong. Na 40 jaar zwerven door de woestijn zijn ze opnieuw bij de grens van Israël. En nu gaat het gebeuren, hè? Nu gaan ze naar binnen. Wat moet dat voor Mozes geweest zijn? Die grote opdracht, dat grote verlangen waar ze had, dat gaat nu gebeuren. Eindelijk. Zijn hart moet getrild hebben, als het ware, van opwinding en blijdschap. Maar hij mag er niet in. Hij komt niet binnen. Hier zitten kinderen. Weet jullie waarom? Waarom mocht Mozes niet het beloofde land binnengaan? Wat had hij gedaan? Nou, de Heer had gezegd toen in de woestijn, toen dat dorst was, dat hij tegen die rots had moeten spreken. Wist je het? Hij had moeten spreken tegen die rots. En dat deed Mozes niet. In zijn boosheid had hij tegen die rots geslagen. Nou, heel eerlijk gemeente, u zal hetzelfde zijn als ik. Toen ik als jongen dat verhaal hoorde, dacht ik van ja, het was natuurlijk niet helemaal goed van Mozes. Maar dat is toch eigenlijk, vergeef me de uitdrukking, toch maar een kleinigheid. Is dat nou zo verschrikkelijk? In plaats van dat je spreekt tegen een rots, dat hij er tegen slaat. Het was natuurlijk niet goed, maar er zijn toch ergere dingen te bedenken. Moet hij nou zo zwaar gestraft worden in onze ogen voor zo'n kleine misstap, dat hij daardoor definitief het beloofde land niet mag ingaan? Zo'n grote levenswerk. Hij staat met één voet op de drempel en het gaat niet door. Wat moet dat voor Mozes een pijn zijn geweest? Hij heeft toch een paar keer gevraagd, o Heer, zou ik alstublieft toch het beloofde land in mogen gaan? Je leest het een paar keer, dat hij gesmeekt, want hij wil het zo graag. O Heer, zou ik toch niet het beloofde land mogen binnengaan? Hij heeft een paar keer gevraagd, op een gegeven moment zei de Heer, Mozes, spreek mij niet meer van deze zaak. Je moet ophouden. Hij kwam er niet in. Vreemd, hè? Vreemd. Toen Mozes bad voor dat volk met dat gouden kalf, toen ze veel zwaarder gezondigd hadden dan alleen maar zijn fout. Dat was toch even een hele andere orde wat er gebeurde met de gouden kalf. Toen Mozes bad voor het volk, voor een veel zwaardere zonde, werd hij wel verhoord. En nu hij bidt voor iets wat toch eigenlijk veel minder ernstig was. Het gaat dan voor hemzelf. En dan wordt hij niet verhoord. Spreek mij niet meer van deze zaak. En zo is Mozes gestorven buiten het beloofde land. Hij kwam er niet in. En nou staat Mozes in deze geschiedenis in het Oude Testament, nou staat Mozes niet voor zichzelf. Je zou kunnen zeggen, Mozes staat eigenlijk symbolisch voor de wet van God. Zo wordt Mozes en de wet ook al aangeduid. Hè. Zegt de Heer Jezus een paar keer, ze hebben Mozes en de profeten. Hè. Daar staat Mozes voor de wet. De vijf boeken van Mozes. Mozes staat symbolisch voor de wet. De wet die de Heere aan Israël had gegeven. Dus Mozes, die symbolisch staat voor de wet. Mozes de wetsgever in de handen van God. Mozes had die wet van God volmaakt moeten houden. En hij heeft het niet gedaan. Wij zouden vanmiddag zeggen, hij kwam net één streepje tekort. Mag ik het zo zeggen? Hij had die wet volmaakt moeten houden. Hij kwam net een kleinigheid tekort. Maar gemeente vanmiddag, vergeet het niet. Bij Gods heilige wet luistert het nauw. Wij zeggen, je had maar een kleinigheid. Bij Gods heilige wet luistert het nauw. Jacobus zegt, wie in één gebod overtreedt, heeft de hele wet overtreden. En daarom, omdat Mozes die wet niet volmaakt gehouden heeft, kon hij het beloofde land niet ingaan. En wij net zo min. Als je eerlijk bent voor jezelf, iedere keer weer op die ongehoorzaamheid. En die verkeerdheid, je eigen gang gaan. Ja, zo aan de buitenkant valt het hopelijk wel mee, maar ons hart dat vaak zo ver bij de Heere vandaan is. En we gaan maar zo onze eigen gang. Elke dag weer die verkeerdheid. Elke dag weer die schuld. Toen de Heer ging werken in het hart van Jonathan Edwards, die grote prediker uit de Verenigde Staten, die met die opwekkingen tot zegen is geweest. Jonathan Edwards. Ik weet nog, ik was een jongen van een jaar of 18. En toen las ik zijn biografie. En toen werd er beschreven dat hij ook 18 jaar was. Dus dat was voor mij heel bijzonder. Hij was even oud als ik toen. Hij was 18, ik was 18. Het werd er in dat boek aangehaald wat die jongen, die Jonathan Edwards, wat die jongen van 18 is een dagboek schreef. Toen God in zijn jongenshart ging werken, 18 jaar. En hij ging zien wie hij voor God was. Toen riep hij uit. Infinite, het was in het Engels geschreven. Infinite upon infinite. Mijn schuld, een oneindige schuld op een oneindige schuld. Niet hier en daar is er iets niet helemaal goed gegaan. Oh, mijn schuld, een oneindige schuld op een oneindige schuld. Oh, God. Zo schuldig. Zo schuldig. Gemeente, is het al zwaar geworden in je leven? Wat die jongen van 18 meemaakt. Heere, zo schuldig. Zo schuldig. Ben je zo je eigen hart en je eigen leven gaan zien. We leven de lijdensweken. En de lijdensweken bepalen mij bij mijn schuld. Hoe zegt McShane het ook weer? Hoe ik door mijn schuld, zijn kroon Die verschrikkelijke doornenkroon met die scherpe stekels die in zijn hoofd werden gedrukt. Hoe ik door mijn schuld zijn kroon, die vreselijke doornenkroon, zijn kroon had gevlochten. En zijn beker, die beker gevuld met bitter lijden. En zijn beker gevuld. O, als hij daarover denkt in deze lijdenstijd. Heere, meer berouw. Ik heb veel te weinig. Heere, meer berouw. Meer een verbroken hart. Mozes, hij kon het beloofde land niet ingaan. De wet, onze ijver, onze christelijkheid, onze kerkelijkheid, onze vroomheid. De wet brengt ons niet thuis in het beloofde land. Alleen genade brengt ons in het beloofde land. Alleen Christus. Om nou midden in je verlorenheid door hem opgeraapt te worden, dat is het enige. Dat was Mozes. Maar we komen nog iemand tegen op die berg van de verheerlijking. Elia. Ook een van de grootste profeten, natuurlijk Jesaja, Jeremia, er zijn er meer geweest, maar toch Elia. Want wat is het bijzondere van Elia? Ik zei het net geloof ik al. Wat is het bijzondere in het leven van Elia? Dat hij de dood niet heeft gezien. Op die vurige wagen bracht de Heer hem thuis. Dat is bij niemand anders behalve Henoch gebeurd. Dus dat geeft wel aan, Elia was toch wel een profeet van een bijzondere statuur vergeleken bij die andere profeten. Elia, zullen we nog een paar dingen even om te kijken, wie was dat ook alweer? Die man die zo machtig was bij God in zijn gebeden. Eén gebed van Elia en de hemel ging op slot en 3,5 jaar kwam er geen spat regen uit de hemel op één gebed van Elia. En toen vouwde hij zijn handen weer, toen daar op die karmel, met die wolk als een spansel. 7 keren gebed. En de hemel, de sluizen van de hemel gingen open. O Elia, die als het ware een macht had bij God. Die daar in zijn eentje op die berg Karmel tegenover die 450 Baalspriesters stond. En tegenover het hele volk in zijn eentje. Kies nu heden wie gij dienen zult. O, wat heeft Elia, net als Mozes, een verlangen gehad om Israël terug te brengen bij God. Daar heeft hij alles voor over gehad, geijverd en zich ingespannen. En ja, toen riep de volk het uit, hè, prachtig, prachtig, kies nu mede wie gaat dienen. Ja, de Heer is God, de Heer is God. Je denkt, nou, gelukkig, nou zijn we er. Maar al heel gauw bleek dat er niks van waar was. Het volk was geen draad veranderd, ze gingen gewoon op de oude voet verder. Elia, die er alles aan had gedaan om Israël terug te brengen bij God. Hij heeft zijn missie niet kunnen volbrengen. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Israëlieten. Maar hij is er niet in geslaagd. Mozes staat voor de wet. Elia staat symbolisch voor de profeten. De wet en de profeten waren niet in staat om Israël werkelijk terug te brengen bij God. De wet en de profeten hebben Israël niet in het beloofde land werkelijk kunnen brengen. Daarvoor moest iemand anders komen. En hoef ik niet meer te vragen wie dat was. Dat was natuurlijk Jezus Christus. En nu zijn ze hier, die twee grote mannen, op de berg Tabor. Om, heel bijzonder, om met de Heer Jezus te spreken. Met hem die zijn grote opdracht wel zou vervullen. Wat Mozes niet gelukt was, waar Elia niet in geslaagd was, dat zou de Heer Jezus nu eindelijk wel gaan volbrengen. door wiens lijden en sterven het ware Israël het beloofde land voor eeuwig zal binnengaan. En ze spraken met hem. Nou, dan word ik een beetje nieuwsgierig. Jullie ook, u ook. Dan denk je, waar zouden Mozes en Elia het dan met de Heer Jezus over gehad hebben? Ze spraken met hem. Een en al verblindend licht. Waar zouden ze het over gehad hebben? Nou, dat staat gelukkig in de Bijbel. Kijk maar, het staat erbij. En ze spraken met hem over zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. En dan komt het. In het Grieks, de grondtaal van Lucas, staat er, ze spraken met hem over zijn exodus. Dat staat er in het Grieks. Ze spraken over zijn exodus. Nou, mag ik het zo zeggen, dan gaan we gelijk allerlei belletjes rinkelen, hè? Als we dat horen, ze spraken met hem over zijn exodus. Dat geeft natuurlijk hier een hele extra dimensie. Waar spraken ze met hem over zijn exodus? Nou, waar gaat het boek Exodus over? Nou, heel veel, hè? Israël, de 10 plagen van Egypte. Dan dat Pascha, het bloed aan de posten. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. Exodus. Die wonderbare uittocht, dat pad door de Rode Zee. En dan de woestijnreis en de 10 geboden. De Exodus. En dat staat nou hier. Het volk Israël op weg naar huis. Zijn Exodus. Waar Mozes en Elia niet in geslaagd zijn. De Exodus. Daar gaat de Heer Jezus nu het op zich nemen. Zijn uitgang, hoe staat het er? Die hij zou volbrengen. Het staat er niet voor niks al. Mozes heeft het niet kunnen volbrengen. Elia heeft het niet kunnen volbrengen. Er is er maar één die het heeft kunnen uitroepen. Het is volbracht. Dat heeft Mozes niet kunnen zeggen. En dat heeft Elia niet kunnen zeggen. Er is er maar één: Vader, ik heb u verheerlijkt. Ik heb voleindigd om het werk te doen dat gij mij gegeven hebt. En dat is heel opvallend. We gaan een stapje verder om het wat helderder nog te maken. Hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de berg Sinaï en alles daaromheen. Mozes, de Sinaï en die berg Tabor. Heel veel overeenkomsten. Ik zal er 5 noemen. Allereerst, op de berg Sinaï, een geweldige, heerlijke godsopenbaring. Daar daalde de Heer neer in alle heerlijkheid. Nou, hier op de berg Tabor ook, hè. Een berg, dat is het eerste, en Sinaï en Tabor. Een berg is in het Oude Testament altijd de plaats bij uitstek waar de Heer zich openbaart, bekend maakt. Dat deed hij op de Sinaï, dat deed hij op de berg Moria, hoe deze kerk ook heet, bij Abraham, de berg met het offer. Toen kwam de heel bijzondere Abraham. De berg Karmel. De tempel stond ook op een berg, de berg Sion. Hier de berg Tabor. Heel opmerkelijk. De bergen in de Bijbel zijn de plaats, niet het vlakke land, maar de bergtop, dat is de plaats bij uitstek waar de Heer zich openbaart. En hier komt de stem. Deze is mijn geliefde zoon. Dat onderstreept de godheid van Christus. Juist op een berg waar God zich openbaart, hier ook. Deze is mijn geliefde zoon. Daarmee wordt bevestigd dat Jezus werkelijk de zoon van God is. Tweede, ik lees hier ook nog over een wolk. Bij de 10 geboden daalde de Heer ook neer in een wolk. Heel de top van de Sinaï was verborgen in een grote, dikke wolk. En hier ook. En als er een wolk neerdaalt, dan wijst dat op de tegenwoordigheid van God. God kwam in die wolk neer. Dus waar die wolk was, dan wisten ze, daar is God. Die wolk was als het ware twee kanten. Aan de ene kant was het openbaring. Je zag als het ware in die wolk en je wist daar in die wolk die we zien, daar is God. Aan de ene kant was het openbaring, tegelijk was het ook verhulling. Daar was God, maar wel verborgen in die wolk. Je wist, hij is er tegelijkertijd toch ook weer niet te zien, verborgen. Want de heerlijkheid des Heren is voor mensen onverdraaglijk. En op de Sinai en op de Tabor, God daalt neer in een wolk. En die wolk sprak, God is hier. Die man op de Tabor is niet zomaar een man. Dit is de Zoon van God. Derde, het heeft alles met elkaar te maken. Op de Sinai daalde, ik zei het al, de heerlijkheid des Heren, de Shechina, heet dat zo? De heerlijkheid des Heren daalde neer. Exodus 24. En het aanzien van de heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur onverdraaglijk. Daar op de Sinai. En de heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op het opperste van de berg. En hier op de berg Tabor, de openbaring van dezelfde heerlijkheid die Shechina, het gelaat van de Heer Jezus blonk als de zon, als een verterend vuur. In Christus heeft God zijn heerlijkheid geopenbaard. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid erin. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar zijn heerlijkheid zou ten volle geopenbaard worden op de laatste berg. Golgotha, de laatste berg. Ook weer, hè, de Heer Jezus niet in het vlakke veld gekruisigd, ook weer op een berg. Hè. Steeds die bergen, heel opmerkelijk. Daar op Golgotha, in de diepste vernedering, tegelijkertijd de grootste openbaring van Gods liefde en de genade als nergens anders. Hè. Juist op Golgotha, in de diepste vernedering, de heerlijkste openbaring van zijn liefde en genade. In dat grote werk der verzoening. Vierde overeenkomst. Ja, ik noem het al Exodus. Nou, Sinai heeft te maken met Exodus, dat snapt iedereen. Maar hier op die berg Tabor, waarin Paul gaat het ook blijkbaar over de Exodus. Dus dat kom je ook weer bij beide tegen. Dat boek Exodus, ik zei het net al, daar zijn natuurlijk heel veel verhalen in. Als ik u dan zou vragen vanmiddag, vat dat boek Exodus nou eens samen in één woord. Met al die geschiedenis, waar draait het nou om? In heel dat machtige boek Exodus. Als je nou in één woord zou moeten samenvatten. Waar draait het dan om? Nou, ten diepste draait het in heel dat machtige boek Exodus om één woord. Het lam. Het lam. Paaslam. Als je het lam weghaalt uit de Exodus, hou je geen boek over. Dan is Exodus weg. Het draait in het boek ten diepste om het lam. Het paaslam. Dat bloed was de redding van Israël. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. Maar nu op de berg Tabor. Nu gaat de ware Exodus plaatsvinden. De ware verlossing. Want dat was Exodus. De ware uittocht. De ware bevrijding. En dan moet ik denken aan de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 34 gaat het over de doop. En dan geven ze een hele bijzondere uitleg over Exodus. De symboliek van Exodus. Artikel 34 over de doop. Nou wordt het zo uitgelegd, de betekenis van de Exodus. Dan zegt artikel 34, Christus die onze rode zee is, door welke wij moeten doorgaan, om te ontgaan de tirannie van Farao, dat is de duivel. En gaat Guido de Bref verder. En om in te gaan in het geestelijke land Canaan. Heel opmerkelijk. Ja, bij de doop. We hebben een brochure over de doop aanbevolen. de betekenis van de doop. De doop is Exodus. Maar die Exodus die door de Heer Jezus eenmaal zou worden volbracht. Guido de Bree gaat het gelijk allemaal overzetten. Exodus Oude Testament, Exodus Nieuwe Testament. Christus die onze rode zee is. Door welke wij moeten doorgaan om te ontgaan de tirannie van Farao, de duivel. En om in te gaan in het geestelijke land Kanaan. Maar zoals in het Oude Testament er geen exodus, geen uittocht, geen bevrijding was zonder bloed. Ook hier geen bevrijding zonder het bloed. Want hier op de berg Tabor is het lam. Paulus schrijft het, 1 Korinthe 5 vers 7. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. En dan de vijfde overeenkomst. Tussen Sinai en Tabor. De vijfde overeenkomst. Peter zegt in vers 33, laat ons hier tabernakelen bouwen. Weer zo'n Exodus woord, hè? Tabernakel, heel opmerkelijk. Weer zo'n Exodus woord. Laat ons hier tabernakelen bouwen. Ja, dus je denkt gelijk ook hier weer aan Exodus. Daar woonde God, hè, in de tabernakel, die tent. Dat was het huis van God. In die tabernakel woonde God. Maar nu heeft de tabernakel van het Oude Testament, die tentwoning, heeft zijn vervulling gekregen in Christus. Want in Christus woonde God bij mensen. Zoals in die tabernakel God bij de mensen was. Zo in het Nieuwe Testament. In Christus kwam God bij ons wonen. Weer Johannes 1. En het woord is vlees geworden. En dan komt het. En heeft onder ons, bij ons gewoond. En in het Grieks staat daar. En heeft onder ons getabernakeld. Heel opmerkelijk. In Christus heeft God onder ons getabernakeld. Kwam bij ons wonen. Wat een wonderlijke overeenkomst. Exodus, Sinai, hier, Tabor, Nieuwe Testament. Christus, de ware tabernakel waarin het alles tot zijn vervulling kwam. Maar toch moet ik nog iets bij zeggen. Je zou mogen zeggen, dus de Heer Jezus is de vervulling van de tabernakel. Maar er is toch iets vreemds aan de hand, want Petrus heeft het niet over één, maar over drie tabernakelen, drie tenten. Ja, in het Oude Testament had je geen drie tabernakelen, hè? Had je er maar één. En nou zegt Petrus, zullen er drie bouwen. Dus er zijn verklaarders die zeggen, we moeten misschien toch een beetje een andere kant uitdenken. Dat het hier niet direct gaat over de tabernakel uit het boek Exodus, dat huis van God. Maar omdat het hier over drie tabernakelen gaat, misschien iets anders. In het Oude Testament mag je dat woord voor tabernakel ook vertalen met loofhut. Dan gaan we denk ik gelijk weer een paar belletjes rinkelen. Dat woord voor tabernakel in het Hebreeuws mag je ook vertalen met loofhut. En dan zou je hier op de berg Tabor, wat Petrus voorstelt, mogen denken dus aan het loofhuttenfeest. Dat kan ook de betekenis zijn. En dan bedoelt Petrus, als het heren, zullen wij hier drie tabernakelen bouwen? Dan zegt hij eigenlijk, symbolisch, zullen we hier het loofhuttenfeest gaan vieren? Niet per se drie, maar gewoon symbolisch voor. Zullen we hier het loofhuttenfeest, zullen we hier tabernakel, zullen wij hier loofhutten bouwen? Zullen wij hier op de Tabor het loofhuttenfeest gaan houden? We weten, het loofhuttenfeest, dat was eerst drie grote feesten, maar het loofhuttenfeest, het slotfeest, dat was, en nu nog trouwens, dat is in Israël het meest blijde feest. En het feest herinnert aan de grote bevrijding, de verlossing van Israël uit Egypte. En nu is in Christus het loofhuttenfeest tot zijn volle de werkelijke verlossing, de werkelijke bevrijding. In Christus vindt het loofhuttenfeest ook zijn vervulling. En hij zal Israël verlossen, bevrijden. Loofhuttenfeest, bevrijdingsfeest. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Hier, Lucas 9. De eerste aankondiging van het lijden. Maar je mag ook zeggen, de eerste aankondiging van de Exodus, de eerste aankondiging van de bevrijding. Eerste lijdensaankondiging, eerste bevrijdingsaankondiging. En daar hebben nu Mozes en Elia het met de Heer Jezus over gehad. Over zijn Exodus. Dan ga je het begrijpen, hè? Wat Mozes niet heeft kunnen volbrengen. Wat Elia niet voor elkaar heeft gekregen. Dat zullen deze twee mensen diep verwonderd en verheugd zijn geweest. Nu gaat God in zijn zoon volbrengen waar wij nooit in hebben kunnen slagen. Zijn Exodus die hij volbrengen zou. Volbrengen. Het gaat nu gebeuren. Waar ze eeuwenlang naar uit hebben gezien. Het paaslied zegt, het grote werk dat hij aanvaarde, die grote Exodus. Het grote werk dat hij aanvaarde, al eeuwen door met smart verwacht. Dat is volbracht, juich hemel, aarde, juich zondaars, het is voor u volbracht. Christus, zegt Hebreeën 9, Christus is eenmaal ingegaan in het heiligdom. Waarom maar één keer? Ja, omdat een tweede keer niet meer nodig was. Die ene keer was ook gelijk definitief. Het is volbracht. Hij hoeft het niet nog een keer over te doen. Heel nadrukkelijk. Hebreeën 9 vers 12. Christus is eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing. Wat Mozes niet is gelukt. Wat Elia niet is gelukt. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Zijn Exodus. Hij heeft zich als die meerdere Mozes aan het hoofd van zijn volk gesteld. Hij is hen voorgegaan. Hij is gegaan door die vreselijke rode zee van de toren van God over onze zonde. Als de grote voorloper is hij het beloofde land ingegaan. Zie, ik ga heen naar het beloofde land om uw plaats te bereiden. En hij heeft die grote tiran, de farao, de Satan overwonnen. Hij heeft zijn schedel verpletterd. Hij ging voorop, die grote Mozes en die grote Elia. En hij zegt tegen zijn bange schapen, kom nou maar achter mij aan. Ik zal voorop gaan. Ik zal voor uw lieden strijden. En hij heeft gedaan. Gethsemane. Golgotha. Ik zal voor uw lieden strijden. En gij zult stiller zijn. Staat. Je hoeft niks te doen. Want Mozes zei bij de Rode Zee, toen het volk geen raad is. Staat. En zie het heil. De redding. De verlossing. De bevrijding des Heren. Want al die Egyptenaren, zei Mozes tegen het volk bij de Rode Zee, al die Egyptenaren die eraan kwamen stormen om ons in de pan te haken, al de Egyptenaren, dat mogen wij overzetten, al die geestelijke Egyptenaren die ons ook zo kunnen benauwen en verschrikken, al die Egyptenaren, de macht van de duivel en van de zonde en van de dood en van de hel, al de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Want het is alles bedekt met zijn bloed. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Want de hitte van uw gramschap over onze zonde is geblust door het bloed van het lam. Verlost met een eeuwige verlossing. Al laagt ge, o Israël, als wel eer. Gebukt bij tichelstenen neer. Mag je geestelijk overzetten. Je kan zo gebonden zitten onder die wet en die aanklachten van binnen. Zo in de slavernij, de gebondenheid. Al laagt ge, o Israël, als wel leer toen in Egypte. Gebukt bij tichelstenen neer. En zwart wat door uw dienst bereid. U is een beter lot bereid. Uw heilzoon Jezus Christus is aan het dagen. De Heer heeft zelf ons toegezeid. Ik zal u door macht en wijs beleid uitbazen uit de greep van de boze en de zonde en van alle schuld en orde uitbazen weer doen komen. Want die grote Mozes gaat voorop. U zullen als op Mozes bij, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Want hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Je mag het vertalen met victorie. De strijd gestreden. De duivel vertreden, de zonde verzoend, de schuld betaald. Daar hebben Mozes en Elia het met de Heer Jezus op de Tabor over gehad. Zijn exodus die hij volbrengen zou te Jeruzalem. Toen is de vervulling gegaan, wat wij elke zondagmorgen horen. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland, die meerdere Mozes, uit dat Egypteland van zonde en Satan, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uit de slavernij, uit de gebondenheid, uitgeleid hebt. Als kind snapte ik het nooit, als de 10 geboden werden voorgelezen, denk ik van ja, waarom moet dat nou zo'n noten bij? Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, hè, dat was toch toen, wat heb ik er nou mee te maken? Waarom moet dat? Ja, maar dat is natuurlijk een geestelijke betekenis. Als Gods wet wordt voorgelezen, gaat het evangelie voorop, zegt Luther. De 10 geboden beginnen met een belofte. Ik ben de Heere uw God. En wie is hij voor een God? De God van de bevrijding, de God van de verlossing. Die u uit Egypteland, dat geestelijke Egypteland, die dienstbereid, die slavernij van zonde en wat dan ook, uitgeleid hebt. Daarom wordt de wet daarmee ingeleid. Met die machtige evangeliebelofte. Ik ben de Heere, uw redder, uw verlosser. Het is niet alleen maar een feit. Maar het is ook een belofte. Voor een volk. Ook vanmiddag. Die zich soms zo gebonden voelen. En zo vast voelen zitten. Wat heeft de zonde een macht, hè? Verslavingen. Ga maar door. En wat is het ongeloof, een macht, hè? Je moet ermee te maken hebben, je komt er niet uit. Je komt er niet uit. Maar Christus, hij is gekomen om de boeien te breken, de gevangenis te openen. De God van de Exodus, o God, toen gij met majesteit op Golgotha uw Israël hebt uitgeleid. En wat zat er dan achter? En op uw heil doen hopen. Doet u dat? Doe je dat? En op uw heil. Op uw verlossing. Op uw bevrijding. Op uw exodus. En op uw heil doen hopen. En omdat hij voorop gaat. Daar komt zijn zwakke. Hulpeloze, weerloze kerk, toch thuis in het beloofde land. Want de Heere is aan de spits getreden. Dergene die mij hulp en biedt. En als hij mijn zaak in handen neemt, kan het niet fout gaan. Dan kan het wel gaan door diepe wateren. Israël moest ook wel door die Rode Zee. En dan worden zijn voetstappen niet gekend. En je kunt soms in je leven dingen meemaken. Ik ken deze gemeente niet. Die zullen er ook wel zitten. Die misschien moeten gaan door diepe wateren. Van beproeving. Van verdriet. En van kruis. En van moeite. Diepe wateren. Zijn voetstappen werden niet bekend. Heren, waarom, waarom? De vragen kunnen soms zo opstapelen. En toch. Die meerdere Mozes. Uw rechterhand vol mogendheden. Doet mij getroost en veilig gaan. Christus, zei Hebreeën, is eenmaal ingegaan in het binnenste heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. En daarom, gaat hij dan verder, en daarom kan hij vol volkomen zalig maken. Die door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hem te bidden. Hij kan volkomen zalig maken. Dan moet ik denken aan de jeugdherinnering. Bij ons thuis, een ouderlijk huis, kwamen veel kinderen van God over de vloer. En dan zaten ze s'avonds bij elkaar en dan hadden ze het zo over wie de Heere voor hen was, wat hij in hun leven had gedaan. En ik zat er dan bij als een jongen van een jaar of 12, 14, ik weet het nog goed een keer. Toen gingen ze weer naar huis, het was s'avonds 1 uur of 11. En ik zie het nog gebeuren, mijn moeder stond bij de kapstok. En een van die mannen die ook s'avonds wat nog mogen vertellen over wie de Heere voor hem was. En hij pakte zo de handen van mijn moeder. En hij keek ze aan. En hij zei, vrouw den oude. Zo zei hij het, vrouw den oude. Hij is een volkomen zaligmaker. Voor een volkomen zondaar. En daar is alles mee gezegd. Wij zijn een volkomen zondaar. Niet een beetje. Maar geen draad goed. Maar onthoud het en vergeet het nooit. Al kom je niet verder dan alleen maar zonde. Maar hij, die meerdere Mozes en Elia, hij is een volkomen zaligmaker. Voor een volkomen zondaar. Hoop op